Laten we weer even de tijd nemen voordat ik begin met de lezing van vanavond. Om zo rustig weer aan te komen. Voor jezelf te verkennen hoe het is om hier te zitten. En om weer te verwelkomen, te ontvangen. Het lichaam, de adem, om zo ook zachtjes andere ervaringen binnen te laten, ervaringen misschien van horen, zien, misschien ook een bepaalde stemming, dit is de laatste avond dat we in deze samenstelling zitten met elkaar. En vanavond wil ik iets vertellen ook over het meditatiepad als we weer naar huis gaan. We zijn nog niet thuis. Misschien heeft je geest vandaag al een aantal keer een sprongetje gemaakt naar huis, naar het einde van deze weekretraite. En in de Zen-traditie, de Japanse Zen-traditie, daar wordt het meditatiepad gevisualiseerd en er wordt er gebruik gemaakt van een metafoor van een os en een herder. Misschien heb je er wel eens van gehoord, de herder en de os. En dat gaat langs een aantal plaatjes en die os die staat voor onze geest. En als een os nog niet getemd is, dan springt die os alle kanten op. En zoals ook onze geest alle kanten op kan springen en weinig rust vindt, nog niet is geland, nog geen rust en kalmte gevonden heeft. En er is bijvoorbeeld een plaatje dat de herder de os bij de horens pakt. En zo pakken we als het ware ook de geest aan. Niet hardhandig of streng, maar het is wel dat we ermee, dat er een bereidheid is om er naar te kijken, om er contact mee te maken. En heel boeiend is dat naarmate die plaatjes vorderen, dan wordt die os wordt langzaam getemd. En als die geest, de os, als die os getemd is, dan is het laatste plaatje, dan gaat de herder terug naar de markt. Terug naar de markt. En zo heet mijn boek, wat sinds vandaag in de boekwinkel ligt. En ik heb hem hier voor me. En dat laatste plaatje, daarvan wordt dus gezegd dat de herder gaat terug naar de markt. En de tekst die ooit een oude zenmeester erbij heeft geschreven, die gaat als volgt. Als een zwerver naar de markt, met modder en stof overdekt, stralende ogen, brede lach, er is geen behoefte aan de wonderen en de magische krachten van de goden. Een ontbladerde boom die hij aanraakt, staat terstond in volle bloei. En dan wordt dan ook gezegd, ik kom hier zo meteen op terug ook, dat de herder die keert terug naar de markt met lege handen. Lege handen. En de markt is een metafoor. Misschien ben je ook echt marktkoopman of marktvrouw en sta je op de markt. Ik vermoed van niet, maar we gaan wel terug naar de markt, terug naar waar we vandaan komen. Terug naar de mensen die je daar misschien bij horen, je dagelijkse bezigheden. Ook je dagelijkse manier van leven, van kijken, het dagelijks ritme. Dat komt morgen weer, als we weer naar huis gaan. En de metafoor dus, dan gaan we weer terug naar de markt. En toen ik... Het is heel gebruikelijk als je in Burma een retraite doet, dat je, nou, dan zo in de tijd dat je daar dan bent, dan spreek je één keer in de 2-3 dagen met vaak de hoofdmonnik. Of je meditatiepad. Het is heel gebruikelijk om zo aan het einde van de retraite naar hem toe te gaan en nog even een soort nagesprekje te houden. Dat is geen lange evaluatie, maar het kan heel kort duren. Maar, en dan is het ook wel ja, gebruikelijk om, nou, om te vragen, heeft u nog tips? Of is er nog iets wat ik kan, ja, kan doen, kan meenemen? En toen ik 3 jaar had gemediteerd in Burma, toen vroeg ik dat ook. Heeft u nog, is er nog iets wat, ik, ja, wat u mij zou willen kunnen meegeven? En ik had natuurlijk iets heel diepzinnigs gehoopt. Iets heel speciaals wat ik die 3 jaar daarvoor nog niet had gehoord. Een soort geheime sleutel. En die monnik die keek mij aan en die zei van... Just continue the practice in mindfulness. En ik zat zo voor hem, zoals dat daar gaan, en boog 3 keer. En zei, dankjewel, Bante, eerwaarde. En toen ging ik. En toen dacht ik ook, het is een beetje magertjes. Just continue the practice with mindfulness. En voor mij brak eigenlijk een tijd aan. Ja, na 3 jaar intensieve oefening, 3 jaar kloosterleven. Hoe doe je dat als je weer naar huis gaat? Hoe doe je dat? Hoe kan je dit pad voortzetten? En het boek wat ik daarover heb geschreven is... misschien dat je ook na het lezen het gevoel hebt, ook een beetje magertjes. Er staat wel iets meer in dan Anke en ik de afgelopen week hebben verteld. Maar het blijkt toch een soort ontdekkingstocht. Kijken hoe voed je opmerkzaamheid... Hoe voed je opmerkzaamheid? Voor sommigen van ons geldt met een gezinsleven. Een baan. Een hypotheek. Sinds de zomer hebben we een klein hondje in huis. Die heel veel vreugde, maar ook heel veel gedoe geeft. En zo zijn er, denk ik, zo kunnen we allemaal onze dingen invullen. Hè? Zorg voor onze ouders. Ja, vaak leven in een vrij hoog tempo. En hoe doe je dat? Just continue the practice with mindfulness. En Ank en ook ik, we hebben het afgelopen week een aantal keer gehad over oncontroleerbaarheid. En dat als we met de aandacht naar de verschijnselen kijken, dan zien we hoe onvoorspelbaar hoe veranderlijk die stroom van indrukken is. Gedachten, gevoelens, fysieke sensaties. En dat die stroomt op een manier niet zoals wij dat hadden bedacht of hadden wij er uitgekozen, maar het leven brengt ons ook ervaringen. En die ervaringen die zijn grotendeels oncontroleerbaar, onbeheersbaar of zelfs ongrijpbaar. En toch is er ook een aspect van het pad waar we iets kunnen doen. En de Boeddha die maakte de vergelijking met een mangoboom. Ja, past goed bij het toetje van wat we vandaag hadden. De mango's. En op een dag als je graag zoete, rijpe mango's wilt eten, dan zal je ooit daarvoor een zaadje moeten planten. En je kan niet zeggen als dat zaadje geplant is dat de natuur doet de rest. Dat je er helemaal niet meer naar kijkt en dat het alles maar vanzelf gaat. Nee, we hebben dat zaadje, dat moeten we ook voeden. Dus dat kunnen we doen. We kunnen het genoeg water geven. Als we merken dat dat zaadje gaat ontkiemen en uitgroeien tot een mangoboom, dan kunnen we misschien het ongedierte verwijderen. We kunnen af en toe een beetje bijknippen. En zo zorg je ook voor die boom. De natuur doet ook haar werk, maar we hebben wel de verantwoordelijkheid. Dat als we er zorg voor dragen, ja, dan draagt het proces de rest voor zichzelf. Maar dat is een wisselwerking tussen de condities die we niet in eigen hand hebben. Wij zijn het niet, wij zijn niet degene die de zon erop laten schijnen. Wij zetten het ook niet in de wind. Dat zijn de condities die liggen buiten ons. Maar we kunnen degelijk wel iets doen. Dus waar Anke en ik het over hebben gehad, over de oncontroleerbaarheid, dat is geen pleidooi om alles maar te laten gebeuren. In dagelijks leven, als ik voor de klas sta, ze zullen me uitlachen. Als ik een klas binnenloop en zeg, jongens, het is oncontroleerbaar vandaag, ga je gang. Dan op zo'n ogenblik, dan heb ik een rol. Dan ben ik ook een beetje de manager. En toch ook weer niet. Ik kan ook niet alles controleren. Ze moeten het zelf doen. Maar ik kan wel voor structuren zorgen, voor omgangsvormen, voor een beetje rust en een beetje orde. Dus we kunnen wel iets doen als het gaat om ons meditatieproces. En ik wil tijdens deze lezing een aantal reflecties aanreiken die wellicht ondersteunend zijn, zodat we het pad van meditatie, het pad van aandacht naar het dagelijks leven kunnen brengen. En het advies van de monnik aan mij, just continue the practice with mindfulness. Het klonk een beetje magertjes en tegelijkertijd is het ook de kern. We hebben deze week niet geoefend in het verkrijgen van mooie, prettige, aangename ervaringen. We hebben geoefend in het kijken, in het ontvangen, in het ontspannen en in het kijken en getuigen zijn van ja, wat er maar kwam. Maar die aandacht die komt niet zomaar. Velen van jullie hebben gemerkt dat naarmate je hier wat langer was, dat het heel langzamerhand ietsje makkelijker ging. En dat is geen natuurwet, of als je nu denkt van, oh, bij mij was het toch iets anders, maak je geen zorgen. Er is niet een soort mal van, nou ja, hoe langer je hier bent, dan moet het zeker die en die kant op gaan. Maar het is wel zo, we scheppen condities, ook hier hebben we condities geschapen, met elkaar, maar ook met jezelf, zodat opmerkzaamheid kon groeien. Met andere woorden, als we proberen om de mindfulness, de opmerkzaamheid naar het dagelijks leven te brengen, dan is het een hele interessante reflectie. Wat voedt opmerkzaamheid? Wat conditioneert opmerkzaamheid? En een van de condities is dat er een intentie aanwezig is. Jullie hebben hier een intentie gehad om hier naartoe te komen. Je hebt een intentie gehad, 's ochtends als je de bel hoort, om op te staan. Je hebt de intentie gehad, hoewel je af en toe misschien het liefste door de deur naar buiten zou gaan, om toch te blijven. En die intentie begint ook op het moment dat je gaat zitten op je meditatiekussen. De bereidheid, de wil of de motivatie om te gaan oefenen. Daarmee is niet gezegd dat opmerkzaamheid er dan meteen is, maar het zet iets in werking. Het zet iets in gang. Er wordt iets op gang gebracht. En dat heet inzet. Bereidheid. Of moed. Om van de gelegenheid gebruik te maken om te openen en te kijken naar ervaringen die zich aandienen. Kennelijk is dat ook eentje die opmerkzaamheid conditioneert. En ook eentje die ervoor zorgt dat we misschien niet in een automatisme een dag van 's ochtends tot 's avonds doormaken. En dat maakt het juist, is mijn ervaring in het dagelijks leven zo moeilijk. En de wekker gaat en je weet, er is een programma. Opstaan, douchen, ontbijt, hond uitlaten. andere zaken, en misschien wel werk, misschien zorg ook voor huisgenoten, enzovoort, enzovoort. Dus dan is de aandacht vaak naar buiten. Maar de dingen die we dan doen, is er een intentie? Kunnen we af en toe weer een intentie opnieuw planten om opmerkzaam te zijn? En een intentie is niet, ik moet en ik zal. Een intentie is dat we, in het Engels is zo mooi, dat we the mind, incline the mind towards the practice. We buigen als het ware onze mind, onze mindset, de mindfulness, naar de oefening. En natuurlijk zijn we bezig op een dag met gesprekken, met denken, met plannen, met reageren. Er komt een stroom informatie op ons af. Maar kunnen we regelmatig opnieuw weer even contact maken en even met dat de intentie op kan komen en ervoor kan zorgen dat we even de wereld als het ware even stopzetten en innerlijk pauzeren. Dus de intentie. De Boeddha zegt ook, de geest is de voorloper van alle handelingen. Dus voordat we iets gaan doen, is er een wilsbesluit. Dus het is mooi, ook als je naar huis gaat en dat je kijkt gewoon met welke intentie ga ik naar huis. Wat zou ik willen meenemen? En welke plek zou ik de oefening willen geven in mijn dagelijks leven? De geest is de voorloper van alle handelingen. Opmerkzaamheid komt niet zomaar. Maar een intentie helpt. Wat ook opmerkzaamheid geconditioneerd. Die vind ik zelf wel leuk. Dat is opmerkzaamheid zelf. Opmerkzaamheid conditioneert opmerkzaamheid. Dus de oefening waar we zo intensief mee bezig zijn geweest afgelopen week, die conditioneert, die beïnvloedt ook de oefening thuis. Er is iets in gang gezet. Dat zal veranderen op het moment dat je naar huis gaat. En er komen weer meer aspecten op je pad. De aandacht wordt weer wat meer verdeeld, gaat ook wat meer naar buiten. Maar je hebt wel iets in werking gezet. Dus aandacht conditioneert aandacht. De korte momenten dat we tijdens een dag weer eventjes bij onszelf zijn, weer even opmerkzaam zijn, die zorgen dat er ook een conditie wordt geschapen dat later op die dag weer opmerkzaamheid opkomt. Zonder garanties, zonder te zeggen, nou ja, als ik dat 2 keer doe, dan zou ik later op de dag ook 2 keer opmerkzaam zijn. Zo werkt het niet. Maar heel veel, velen van jullie hebben al de ervaring, als je bijvoorbeeld 's ochtends mediteert, dat aandacht meer kans heeft om op te komen en kan doorcijpelen juist tijdens de dagelijkse bezigheden. Het is eigenlijk ook een hele mooie gedachte. Datgene wat we hier hebben gedaan, nou, dat is van dienst geweest. Dat is nu ook nog van dienst voor je verblijf hier. Maar we nemen ook iets mee. Er wordt iets in gang gezet, waar je ook later de vruchten van zal plukken. Waar Anke en ik deze week veel aandacht voor hebben gehad, is ontspanning. Ik heb het vandaag vele malen gehoord, ontspanning. En ook ontspanning conditioneert opmerkzaamheid. Denk maar na, wanneer ben je opmerkzaam? Thuis, in je dagelijkse bezigheden. Wanneer zijn er die momenten dat je wat makkelijker bij jezelf komt, jezelf voelt, ziet, je ziet de reacties? Is dat op de momenten dat je in de do-mode staat? Of zijn het de momenten dat je misschien even zit en even niets doet? Dat je buiten wandelt. Dat je in de zon zit. Ik denk dat laatste. Dat vanuit ontspanning we makkelijker kunnen kijken. Makkelijker opmerkzaam kunnen zijn. En dat hoeft niet te betekenen dat we niet een beetje inspanning nodig hebben. Daar heb ik het net over gehad. Die hebben we ook nodig. Maar ontspanning ook. Door niet te veel te doen of te willen of in die tredmolen te zitten, kunnen we makkelijker openen en kijken naar wat zich aandient. Kunnen we misschien condities scheppen zodat er wat meer ontspanning komt in ons leven? Het is wellicht niet zo eenvoudig, maar het is het overdenken, het overwegen waard. Wat voor mij daarbij heel ondersteunend is, dat is eenvoud. Eenvoud. Ik merk zelf als er onrust is of stress opkomt, dat ik vaak te veel doe. Te veel wil, te veel ballen wil hoog houden. En dat ik soms dan weer probeer af te stemmen op eenvoud. Eén ding tegelijkertijd. niet overal aanwezig te hoeven zijn, niet alles te hoeven bijhouden op social media. Maar afstemmen op een rustig, kalm, eenvoudig leven. Misschien is het ook voor jullie herkenbaar dat als we meer doen, meer willen, als we meer activiteiten inplannen, dat onrust toeneemt. En het is ook een kunst om in eenvoud te leven. Misschien je niet te veel te spiegelen met de omgeving, hoe doen anderen het? Om dicht bij jezelf te durven zijn en gehoor durven geven aan hoe kan ik mijn leven wat vereenvoudigen. Eigenlijk hebben we dat afgelopen week, is ons leven ook enorm vereenvoudigd. Dus ook, ik ervaar het als een luxe. Dat er voor je wordt gekookt, dat je eigenlijk niet heel veel hoeft te doen. Misschien stijg je nu een beetje inwendig en ik kijk dan naar dat programma, zitten, lopen, 's ochtends tot 's avonds. Heel veel gedaan deze week. Maar het was niet een ingewikkeld schema. Hè. Het was zitten en lopen. Makkelijker kunnen we niet maken. Nou ja, eenvoudiger kunnen we niet maken. Makkelijk is wat anders. Hier heb je ook niet veel van buiten gehaald. Ik moet zeggen, in die 3 jaar dat ik in Azië leefde, ik had 3 jaar lang 1 rugzak. En soms denk ik daar wel eens met verlangen aan terug. En dit, als je ergens wat langer leeft, dan stapelt het op. Maar om dat soms daar weer op af te kunnen stemmen. Eenvoud. We hebben niet veel nodig. Heb je ook deze week gemerkt. We hebben niet veel nodig voor de oefening. De potentie zit al binnen ons. Zit in ons. De Boeddha natuur, hè, wordt dat in sommige tradities genoemd. De potentie om ja, tot opmerkzaamheid te komen, te oefenen. Op die manier te groeien in inzicht, in vriendelijkheid, in liefde. Wat zeer ondersteunend, denk ik ook, is, dat zijn vriendschappen. Vriendschappen op het pad. Een Kalyanamita, een spirituele vriend. Of een groep waar je samen mee komt, een Sangha. Kan je het voorstellen dat je hier deze week in je eentje was geweest? Het levert vaak ook iets op. Soms interessant, zeggen wij dan. Als je zo je voorkeur en je weerstand tegenkomt ten aanzien van de andere deelnemers. Maar je wordt toch ook gedragen. Je ziet dat anderen oefenen in aandacht. Dat conditioneert ook. En de Boeddha die zei, dat is één van de belangrijkste pijlers van de oefening. Het samen oefenen. In gezelschap zijn van mensen die ook oefenen in opmerkzaamheid en met wie je de weg deelt. Je moet het uiteindelijk wel zelf doen. Het is een doet-zelf winkel. En er is niemand die dat voor jou doet. De Boeddha legt echt de verantwoordelijkheid bij jezelf. Maar het zien, het ervaren en het ja, van anderen en het delen van je ervaringen en misschien ook wel merken dat die ervaringen uiteindelijk ook universeel zijn. Dat blijkt in de praktijk ondersteunend te zijn. En als je zou weten wat een ander doormaakt, dan zijn dat eigenlijk dezelfde processen. Ook daar is slaperigheid, ook daar is pijn, ook daar is weerstand, maar ook daar is aandacht, ook daar zijn de momenten dat het ietsje rustiger wordt, dat wat meer vriendelijkheid tegenkomen. Ook daar zit de verandering, ook daar zit de oncontroleerbaarheid. Kortom, dat is universeel. En juist het zo samen op weg zijn en het delen van de ervaringen is een heel groot goed. Juist omdat het misschien toch een beetje tegen de stroom ingaat. En dat het niet heel gangbaar is om over deze zaken te praten en om hier zoveel tijd en energie aan te wijden. Dat is ook heel mooi om te merken dat ook anderen ook dit pad volgen. En dus misschien wel de reflectie of de overweging van, nou, misschien dat ik dat vaker zou kunnen opzoeken. Een groep in de buurt, een plaatselijke zitgroep. Er zijn tegenwoordig ook digitale plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Er wordt in de boeddhistische geschriften gesproken over wat ondersteunend is voor het meditatieproces. En het klinkt misschien een beetje vreemd, een verstandig gebruik van de requisieten. En dat is bedoeld met name voor monniken en nonnen, die een aantal dingen mogen hebben, maar die hebben niet heel veel. Dus een monnik bijvoorbeeld heeft een bedelnap, waar ze langs de deur gaan, ik geloof 2 of 3 pijen, hè, monnikgewaad. En er zijn er nog een paar dingetjes die ze mogen hebben, maar meer niet. Het advies van de Boeddha om daar op een verstandige manier mee om te gaan. En wij hebben doorgaans meer in onze kledingkast. Maar we hebben wel allerlei materialen en tot onze beschikking. En om daar op een verstandige manier mee om te gaan. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de huidige samenleving. Een van de aspecten natuurlijk die onze huidige samenleving karakteriseert is media. We leven echt in een informatiemaatschappij. Ik weet bijna zeker als de Boeddha in deze tijd had geleefd, dat hij daar ongetwijfeld, daar had hij iets over gezegd. Misschien was er een soort van het achtvoudige pad, misschien een soort negenvoudig pad geweest, verstandig gebruik van media. Aan de ene kant mooi en interessant en boeiend en tegelijkertijd, ik vermoed dat we allemaal ook wel die ervaring hebben. Social media, het is veel. Het gaat snel. En er komt een enorme hoeveelheid informatie op ons af. En die informatie schijnt dat dat ook iets doet met ons brein. Als we nieuwe informatie zien, schijnt dat er dopamine wordt aangemaakt. En waardoor we weer op zoek gaan naar weer nieuwe informatie en weer nieuwe informatie. En misschien heb je ook wel eens de ervaring dat je al een tijdje zo aan het klikken bent en van de ene naar het ander. Dat je op een gegeven moment denkt van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Het is leuk, het brengt iets prettigs met zich mee. Maar ik ben nu iets eigenlijk aan het doen en ik wilde eigenlijk met iets anders beginnen. Ik ben wat afgedwaald. En je hopt van het ene naar het andere. En dat brein kan daar ook verslaafd aan raken. En dopamine brengt ook vermoeidheid met zich mee. En niet voor niets dat kinderen, als ze tot het ogenblik dat ze gaan slapen op een schermpje kijken, dat ze niet kunnen slapen. Die dopamine zorgt er ook voor dat er onrust is. En nog heel veel andere dingen ook natuurlijk. Media zorgt er ook voor dat we gaan multitasken. Dan gebeurt er ook iets met de aandacht. Dus de aandacht is dan niet zo gebundeld, maar verspringt. Kunnen we daar op een verstandige manier mee omgaan? Een verstandige aandacht. En misschien dat we soms ook een onderscheid kunnen maken tussen waar besteden we onze tijd en waar besteden we onze energie aan. Is dat verstandig? Draagt het bij aan samen zijn, harmonie, opmerkzaamheid, rust, ontspanning? Of zorgt het voor een bepaalde snelheid? Ik las laatst in de krant een heel interessant stuk over wetenschappers die bijvoorbeeld het empathisch vermogen onderzoeken en compassie en mededogen. En de stelling van dat artikel was dat door die snelle informatie samenleving dat we informatie doorgeven in plaats van menselijkheid. Dat empathie in ons brein eigenlijk veel meer tijd nodig heeft om de situatie in te schatten, de verschillende dimensies te zien. En dat we door de hoeveelheid en de snelheid van informatie daar eigenlijk helemaal geen toegang meer toe hebben. En de vrijdag voordat ik hier kwam, stond ik nog voor de klas. Toen gebeurde mij iets in de klas, dat was me nog niet eerder gebeurd. Ik gaf les en ik ben geschiedenisleraar. En als er één onderwerp is waar ik de aandacht nooit voor hoef te vragen, dat is de Holocaust. Als ik het verhaal vertel over de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen kennen dat verhaal, kunnen dat goed invoelen. En ik heb altijd de aandacht. En nu was er die vrijdag voordat ik hier naartoe ging, was er één leerling. Die zat op zijn iPad een spelletje te doen terwijl ik dat verhaal aan het vertellen was. En het kwam deze week nog een paar keer terug in mijn gedachten. Hoe bizar eigenlijk. Niet dat mensen aandacht voor mijn verhaal moeten hebben, hoor. Maar wat gebeurt er? Wat gebeurt er met de aandacht? We zitten in een verhaal, kunnen we ons echt verplaatsen in dat vreselijke drama? Of zijn we bezig met een nieuwe highscore? Natuurlijk zijn wij, denk ik, niet op die manier daarmee bezig, maar er gebeurt wel wat. Waar besteden we onze aandacht aan? En draagt het bij aan compassie voor onszelf, voor anderen? Draagt het bij aan een soort rust? En kunnen we ons nog verdiepen? Of zijn we snel en gehaast en gaan we van het ene naar het andere? Op zoek naar nieuwe informatie. Wat denk ik ook heel ondersteunend is voor het pad en het voortzetten van onze oefening, is authenticiteit. Authenticiteit. Als mens zijn we sociale wezens. En ik heb het deze week bij een aantal van jullie ook wel gehoord in de uitwisselingsgesprekken. Heel veel van ons gedrag, heel veel van ons denken, stemmen we af op de omgeving. Dus heel vaak denk ik, als we kijken naar onszelf, een stemmetje. Wat ik doe, komt dat overeen met wat de groep doet. En ik denk dat we dan ook wel bezig zijn met aanpassen. Het volgen van de groep. Misschien dat dat ook wel ons als mens maakt. Dat we niet solitair in een God leven, maar te midden van anderen. Maar ik denk ook dat we allemaal wel de ervaring hebben, en die heb ik ook een aantal keer wel gehoord afgelopen week, is dat je daarmee niet altijd recht doet aan wat goed voor jou is. Bijvoorbeeld het veranderen van zithouding. Misschien ben je de geneigdheid wel eens tegengekomen om wat over je grens te gaan. Want iedereen blijft zitten en het is zo stil, dus ik mag geen geluid maken of ik mag niet veranderen van houding. Het is wel gezegd, maar dat ben je dan misschien alweer vergeten. Onbewust, bewust sluiten we toch vaak aan bij de rest van de groep. En voor mij, en daar is mijn pad begonnen, 20 jaar geleden, bij mijn oom en tante. Die wonen in Zuid-Frankrijk. En hij is Fransman en mijn tante dus is de zus van mijn moeder. En die zijn ooit, het zijn eigenlijk twee oude hippies. Die zijn in de eind jaren 60, geloof ik, voor $12 met de bus naar India vertrokken. En kwamen anderhalf jaar later weer terug en hadden daar heel veel gemediteerd, veel gedaan aan yoga. En daar waren ze neergestreken in het zuiden van Frankrijk. Ze hadden een stukje land gekocht en waren een boerderij begonnen. En ik weet nog dat ik daar als begin twintiger kwam. En ik kende ze niet. En ik zag, hoewel ze er weinig over hadden, zag ik dat ze hard werkten. Maar een heel eenvoudig en heel tevreden leven leiden. En totaal niet aangepast aan de omgeving. Beide uit een gezin waar toch hele andere verwachtingen waren over dat ze moesten studeren. Dat ze echt toch ander werk moesten hebben. Dat ze eigenlijk niet naar India mochten. En wel gewoon gaan en eigenlijk tegen alle conventies in, tegen de stroom in, daar hun plek vonden. En hartstikke gelukkig waren met z'n tweeën. En voor mij ging er een soort wereld open van, hé, maar dit kan ook gewoon. Je kan je hart volgen. Dat is een heel mooi uitspraak van een rabbijn, Susha. En die zegt, in de komende wereld zal mij niet worden gevraagd waarom ben je Mozes niet geweest? Er zal mij worden gevraagd, waarom ben je Rabbi Susha niet geweest? Kunnen we ons eigen pad volgen? Hebben we de moed en misschien ook wel het lef om te kijken wat is goed ook voor mij? En natuurlijk ook voor de omgeving, maar ook voor mij. Durf ik mezelf een plek te gunnen? Wie ik ben, met wat ik voel en wat voor mij waardevol is. Zonder daarbij anderen natuurlijk te schaden. Maar op die manier schaden we ook onszelf niet. Kunnen we op die manier ook bestaansrecht geven? En kunnen we ons hart volgen? En kijk misschien wel naar de grootte der aarden. Gandhi, Mandela, Aung San Suu Kyi. Anne Frank, je kan zo door misschien gaan. Maar die volgden ook, denk ik, hun hart. En waren tot een bepaalde hoogte compromisloos. Durfden tegen de stroom in te gaan. De stroom van hun tijd, de stroom van een regering, de stroom van de stemmen, de meningen van anderen. Trouw zijn aan jezelf. Ook de Boeddha ging in zijn tijd tegen conventies in. Het was niet gangbaar. Zijn zienswijze, zijn manier van oefenen. kunnen we in die zin echt en oprecht leven vanuit onszelf, vanuit ons eigen hart. Er is een mooi gedicht van Merel Morre. Het heet Pad. Neem de bocht en als je wilt, vlieg je er zingend uit. Klim de berg en als je mag, stop je vlak voor de top. Volg de lijn als het je past. Blijf je er steeds binnen. Dwaal doodlopend als je botst. Verleg en verlaag je lat. Maar blijf in Gods naam op het echte en niet het rechte pad. Nog één aspect wat ik graag zou willen benoemen. Ik merk dat het rijtje wat ik had voorbereid nog veel langer is, maar... En dat heeft te maken met het gedicht wat ik net voorlas. Terug met lege handen. Er is ook nog een ander aspect waarmee we dit pad kunnen voortzetten. Als we teruggaan met lege handen kunnen ontvangen. Lege handen die zijn niet gevuld, maar zijn beschikbaar. Die staan open. Die staan ook open voor de wereld om ons heen. Het zijn de lege handen die klaarstaan en kunnen dienen. En dat is ook nog een weg. Waarvan de Dalai Lama het volgende daarover zegt. Ik ben stellig van mening dat mensen die de Boeddha Dharma oprecht praktiseren, ook de maatschappij moeten dienen. Te vaak maken we het zogenaamde geluk van alle voelende wezens tot object van onze gebeden en meditaties. Maar als we opstaan van ons meditatiekussen, vergeten we praktische hulp te geven aan onze buren en anderen in nood. Als we willen dat onze altruïstische wens vervuld wordt, kunnen we geen onderscheid maken tussen spiritualiteit en het leven in de maatschappij. Zonder de steun van onze medemens zouden we niet eens kunnen praktiseren. En zonder zorg voor hun welzijn heeft onze oefening weinig betekenis. Dat gaat over het pad van dienstbaarheid. Een plek waar ik mediteerde in Azië lag voor in het meditatiecentrum een hele grote steen. En daar stond op, we oefenen voor de wereldvrede. Dat is misschien wel de paradox van de meditatie. Hoe dichter we bij onszelf komen, hoe universeler het wordt. Als we openen in de oefening en proberen te ontvangen en te kijken, eigenlijk is dat een houding die we ook heel goed in het dagelijks leven tot rijping, nog verder tot rijping kunnen brengen. Openen voor de wereld om je heen. Beschikbaar zijn. Klaarstaan. Dienen. En als we morgen weer naar huis gaan, dan... Misschien ga je niet verlicht naar huis. Totaal wetend en grenzeloos. Verbonden met de hele wereld. Maar we zijn wel opgeladen. We zijn wel nog verder tot inzicht gekomen. We zijn gegroeid in onze aandacht. En die oefening die neem je mee naar huis. Die kan je niet voor jezelf houden. Al zou je het willen, zou het niet kunnen. Want in het contact met anderen, waar je ook bent, wat je ook doet, daar draag je het mee. De open aandacht. Ga maar na het contact met iemand met wie je praat. Ik heb ooit een oefening gedaan, mindful communiceren. En de eerste oefening was, je gaat tegenover elkaar zitten. En één vertelt het verhaal en de andere die doet alles, behalve met aandacht luisteren. Dus die kijkt en die is overal. Oh, frustrerend. Degene met die ik weet, ik kon hem bijna naar zijn keel vliegen. De tweede oefening was, je praat. En de andere, die is gewoon stil en aanwezig en luistert. Ik zou bijna zeggen, met lege handen. Je hoeft niet te reageren. Je hoeft er niet iets van te vinden. Je hoeft niet meteen het verhaal over te nemen. Gewoon ontspannen aanwezig zijn. Het is een daad van vrijgevigheid. Je geeft je tijd. Je geeft je aandacht. Misschien ook wel, je geeft je vriendelijkheid. Je deelt. Dus op die manier kunnen we het pad ook voortzetten. We hoeven niet te gehecht te zijn aan de stilte van een retraite. Het pad gaat verder, alleen neemt misschien wel een andere vorm aan. Ik denk ook dat het mooi is om zo de inspiratie die je hopelijk gevoeld hebt deze week, om die mee te nemen. En misschien tot slot ben je wel tot kleine, maar toch betekenisvolle inzichten gekomen. Misschien is er ook af en toe wel eens een gedachte opgekomen van, goh, als ik weer naar huis ga, dan ga ik toch iets meer van dit of iets minder van dat doen. En ik wil je voor dit moment vragen, en daar komen we morgen op terug, dus die vraag hoeft ook niet beantwoord te worden meteen, maar wat zou je willen meenemen? Wat zou je willen meenemen? Welke intentie ga je naar huis en welke intentie is het misschien ook wel waard om af en toe weer even in het licht van aandacht te brengen? Het moment dat je weer thuis bent en in je dagelijkse routine zit. Het is oké, als nu niet iets komt, is oké. Als je niet de woorden ervoor hebt, ook oké. Daarbij ook de vraag, wat is ondersteunend voor jou, voor de oefening? Wat zou jou verder helpen? Wat heb je nodig? Als het gaat om ontspannen, opmerkzaam zijn tijdens momenten op een dag. Die vraag hoeft nu niet beantwoord te worden. Ik kan hem hon laten zingen en we zullen het er morgen nog over hebben. En zo gaan we na het horen van het belletje weer verder. Vol gas naar de verlichting. Nee. Rustig aan. soms ontstaat die neiging. Hè? Zo van, oh, het is nog niet gebeurd en ik had nog plannen voor deze week en die laatste avond. Nou, dan moet het nu maar gaan gebeuren. Maar ook de uitnodiging om ontspannen weer verder te gaan. We zullen het programma voor morgen, denk ik, of vanavond of morgenochtend ophangen. Morgenochtend. Dus we gaan ook gewoon verder. Ik zie dat ik een beetje uit ben gelopen, dus ik zou het belletje zo meteen iets later luiden voor de loopmeditatie. Zodat we wel ongeveer een half uurtje hebben voor rustig ontspannen, verder gaan in het lopen.